Zet de eerste dia maar op. We zijn in de gemeente bezig met een hele serie aan preken over hele bijzondere onderwerpen. We hebben nagedacht over bezorgdheid, we hebben nagedacht over de lijden, over zin van lijden. We hebben zo nagedacht over zelfaanvaarding en over depressie en over genezing van emotionele wonden. En dat zijn alles hele intense onderwerpen waar we zo mee samen nadenken. En ik geloof echt dat dit is alles onder het thema van de kerk een plaats van genezing en herstel. Ik geloof echt met mijn gehele hart dat de kerk, dat de plaatselijke gemeente een huisgezin van God is, een gezin is waar God vader is, maar dat de gemeente ook echt een plaats is van genezing. Echt een therapeutische gemeenschap. Omdat ik denk dat als ik zo door de jaren heen zo mag zien hoe mensen in de gemeente tot bloei komen, soms met een beetje extra hulp, maar vooral door te leven en te zijn in de gemeente. Door samen echt op te trekken. En ik ben daar zo ontzettend dankbaar voor dat we dat ook in deze gemeente in deze jaren mogen zien. En als we extra, zeg maar, inzicht krijgen in deze bijzondere onderwerpen, dan kunnen we elkaar ontzettend helpen, omdat het een blokkade kan zijn in ons leven als het gaat over verwondingen of als het gaat over een zelfbeeld of over emotionele verwondingen, dat een blokkade kan zijn om te groeien naar het beeld van Jezus Christus. En zo willen we ook vanmorgen nadenken over een heel bijzonder onderwerp en dat is angst. Angst heeft met iedereen, heeft met angsten eigenlijk te maken. En ik vind het altijd mooi als er een plaatje wordt erbij gekozen. Dat wordt ook op de website gezet en nu was dat ook een bijzondere plaatje. Dat is, zo dadelijk zal u zien waar dit plaatje over gaat, omdat ik het tekstgedeelte lees waar deze boom eigenlijk staat. Omdat dat ook de eerste keer is waar over angst gesproken wordt. En ik wil heel erg graag met jullie, zeg maar waar deze bomen staan, dat wil ik met jullie lezen in Genesis 3. En als je een Bijbel bij je heeft, dan kun je Genesis 3 opzoeken. En anders leest die gewoon mee, want de tekst die wordt ook geprojecteerd. Genesis 3, vers 1 tot en met 10. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei dus, die slang, die zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Het is bijzonder als je ziet eigenlijk direct hoe de dingen verdraaid worden. Dat God zou hebben gezegd dat ze niet zouden eten van alle bomen. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En let op, want vaak wordt er gedacht dat Adam dan even later erbij komt, maar dat is niet waar. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En dan klinkt die roep die nu nog altijd roept. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Laten we nog samen bidden. Vader, het is een thema, angst, waar ieder van ons mee te maken heeft. En we willen u zo bidden dat u ons vanmorgen een bijzonder inzicht wilt geven hoe dat in ons leven werkt, hoe dat soms blokkades kan geven in relaties, wat gevolgen kunnen zijn van angstig zijn. En we willen u zo bidden dat we ook de ogen geopend krijgen wat het antwoord is op angst. We willen u zo bidden dat u onze harten echt wilt aanraken. Ik bid zo dat het niet van buitenaf zal zijn, maar dat we van binnenuit door uw Heilige Geest worden aangeraakt. Ik wil u zo bidden, geef die passie om te spreken, maar ook enorme passie om te luisteren. Dat we niet met kennis naar huis gaan, maar dat we echt vol diepe eerbied naar huis gaan, zodat we meer en meer gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Zegent u ons en geneest u ook tijdens de prediking. Als er angsten zijn, als mensen echt belemmerd worden door angsten, dat u tijdens de preek echt met uw heerlijkheid komt en genezing geeft. We bidden u daarom, ter verheerlijking van uw eigen naam. Amen. De Bijbel die spreekt heel veel over angst. Ik heb, toen ik begon met de prediking voor te bereiden, toen nam ik de concordantie. En toen heb ik eens gewoon alleen in het Nieuwe Testament heb ik gekeken. En concordantie, dat is een boek waar dus zeg maar woorden staan. En dan kun je zien waar die woorden eigenlijk overal gebruikt worden in de Bijbel. En in het Nieuwe Testament kwam ik 99 keer het woord tegen van bevreesd zijn of niet bevreesd zijn. Ik heb eens ooit in een preek gehoord, ik heb dat niet gecontroleerd, maar ik heb eens ooit in een preek gehoord dat iemand zei dat minstens 365 keer het woord wees niet bevreesd of dat we niet bevreesd moeten zijn of niet bezorgd moeten zijn in de Bijbel voorkomt. En dat is voor elke dag één keer. Zodat we echt ook beseffen dat angstig zijn en bezorgd zijn, maar vooral als het gaat over angst, dat we dus eigenlijk zien dat het elke mens betreft en dat de Bijbel daar ook echt heel veel over schrijft. En de eerste keer dat het over angst gaat, de allereerste keer dat het eigenlijk genoemd wordt, is in Genesis 3, dat er staat dat de mens eigenlijk ontdekt, nadat hij van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten heeft, dat hij angstig is en dat hij eigenlijk dat hij beseft dat hij naakt is. Weet je, naaktheid betekent eigenlijk dat hij zijn identiteit kwijt is. Door te willen zijn zoals God, raakt hij zijn identiteit eigenlijk kwijt. Ik vind hoe meer dat ik eigenlijk zeg maar met de Heere God wandel, hoe meer ik eigenlijk ook enorm gezegend word door dat eerste boek. In dat eerste boek in Genesis, daar wordt zoveel eigenlijk geopenbaard, dat je eigenlijk, het hele evangelie wordt daar eigenlijk in uitgelegd. Ook met de belofte dat Jezus komt. Maar ook waardoor geeft het boek Genesis heel veel antwoorden, waar de grote nood van de mens eigenlijk is. Want door te willen zijn als God, wordt er iets enorm vernietigd eigenlijk in hem. Iets aangetast. Namelijk Gods beeld en Gods doel voor zijn leven. En als je als Gods beeld in je leven wordt aangetast en Gods doel voor je leven wordt aangetast, dan betekent dat er een enorme vervreemding eigenlijk plaatsvindt. Een vervreemding, de schade die eigenlijk wordt aangericht doordat de mens eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Wat is nu het funeste om te eten van die boom van kennis van goed en kwaad? Het funeste wat daar eigenlijk gebeurt is eigenlijk dat de mens eet, kennis krijgt niet alleen van het goede, maar ook van het kwade. En dat de kracht van het kwade, dat die daar niet tegen bestand is. Dat is eigenlijk de essentie. De kracht en de macht die van het kwade uitgaat, dat tast zijn leven zo aan dat dat zelfs in het gezin van Adam en Eva leidt tot iets verschrikkelijks, dat er een broedermoord plaatsvindt tussen Kain en Abel. Zo is dat ingrijpend, dat niet alleen dat we dus, daar is niks op tegen om kennis te hebben van het goede en van het kwade, maar doordat de kennis kwam van het kwade, werd die macht de mens veel te groot. En dan zie je eigenlijk dat er een enorme vervreemding eigenlijk plaatsvindt. De eerste vervreemding die plaatsvindt is dat hij zich verbergt voor God. Hij verbergt zich voor het aangezicht van God. Dat is een directe vervreemding. Ook in de intiemste relatie vindt er een vervreemding plaats. Dat Adam en Eva, de eerste mens die ziet, dat hij naakt is en dat hij zich schorten gaat maken. Hij gaat zich bedekken voor elkaar. En die vervreemding die daar eigenlijk plaatsvindt, dat heeft zo'n enorme consequenties. Niet alleen een vervreemding naar God, een vervreemding in de relatie, de meest intieme relatie die daar eigenlijk is. Tussen twee mensen, man en vrouw, dat er ook een vervreemding eigenlijk plaats gaat vinden in hemzelf. Want de vraag is eigenlijk dan, die grote vraag die gesteld wordt, en die zelfs een grote man God zich eigenlijk stelt, is: wie ben ik? De mens vervreemd compleet van zichzelf. En die diepste angsten die we dan kennen, heeft te maken, en dat is ook daar moet je inzicht in hebben, waar hebben onze angsten nu ten diepste mee te maken? Waar is de wortel, waar ligt de wortel nu van de angst? Daarom ga ik zo diep eerst in, als inleiding doorin. De diepste wortel van onze angst is eigenlijk dat we vervreemd zijn van God. Dat er een scheiding is gekomen tussen God en ons. En dat door de intrede van de gevolgen van de zonde, is dat er een dood komt. En de mens, elk mens, ik heb nog nooit iemand eigenlijk gezien, als je diep met hem doorpraat, dat er geen doodsangst is. Iedereen weet, ook hier, dat vind ik soms wel eens een benauwende gedachte, als ik spreek op een begrafenis, waar de dood zo kort eigenlijk bij komt, dan zie je eigenlijk dat je, dan heb je mensen voor je, en dan ben ik als prediker, voel ik die intense, zware last, dat ik weet dat de mensen die voor me in mijn gehoor zitten, pak hem weg, over 80 jaar, allemaal, er niet meer zijn. Iedereen die ik toespreek, inclusief ikzelf, zal er niet meer zijn over 80 jaar. En dan staat hij voor Gods aangezicht. En dan is er eigenlijk, is die macht die de dood, die zondeval heeft gegeven, die is binnengekomen en sluipt eigenlijk binnen. Je ziet dan dat een mens eigenlijk dat ook verdringt. Maar uiteindelijk is eigenlijk de oorsprong van elke angst die wij kennen, is eigenlijk gevat in die doodsangst. Dat is de diepste angst die de kern van ons probleem is. En dat hele bestaan is dus eigenlijk aangetast doordat die relatie met God verbroken is en die verbroken eenheid met elkaar. En daardoor is die lichamelijke dood ook echt zichtbaar geworden door die zondeval en het missen van het doel. En als je dan ziet dat er angsten zijn en je vervreemd bent van jezelf, je bevreemd bent van de intiemste relatie en van God, dan zie je eigenlijk dat de mens zich gaat beschermen. Dat is nu niet anders. Hij gaat zich afdekken. Hij gaat zichzelf schorten, gaat hij maken. En als het dan gaat om God, dan zie je eigenlijk dat hij vlucht. Niet in God, want daar zullen we zo dadelijk over spreken, Maar hij vlucht in datgene wat God gemaakt heeft. Hij vlucht tussen de bomen. Hij vlucht in de schepping. Dat is heel erg typerend eigenlijk. Dat je dus een vluchtsituatie krijgt. Dat je niet vlucht in God, want je bent angstig voor God. Je verbergt je voor God. Maar dat je vlucht tussen de bomen. Wat is dat eigenlijk? Je ziet vaak dat mensen vluchten in een carrière. Of vluchten in rijkdom. Of vluchten in gezondheid. Of vluchten in macht uit te oefenen. In vluchten in datgene wat God eigenlijk gegeven heeft. Maar ze vluchten in het ergste geval in drugs of in alcohol. En je ziet dat mens dus niet naar God vlucht, maar hij vlucht in hetgene wat God gegeven heeft. En dan zie je eigenlijk dat er die angsten zijn. Nu is niet elke angst is belemmerend. Angsten zijn ook nuttig. Weet je, dat is ook belangrijk om dat als begin te zeggen. Omdat je dus, als we geen angsten zouden kennen, als ik geen angsten zou kennen, dan zou ik in de auto stappen en links gaan rijden in Nederland of rechts in Engeland op de weg. Maar de angst dat me iets zou overkomen, heeft ook een beschermende werking. Je ziet vaak dat mensen een angst hebben voor examens en dat geeft een enorme drijfveer om echt te gaan leren. Of dat je dus, ik weet niet of je dat kent, je vrouw zit naast u, je rijdt auto... En ze kan zeggen wat ze wil, dat je 50 moet rijden, maar op het moment dat een politiewagen achter je rijdt, gaat die snelheid heel snel naar 50. Dat betekent gewoon dat, dus angst kan ook, zeg maar, kan ook een functie hebben dat het beschermend werkt. Dus niet elke angst is ondermijnend. Maar er zijn ook angsten die je in relaties eigenlijk kunnen belemmeren. Of dat er faalangst is in je leven en dat je in paniek eigenlijk alles vergeet. Soms kan het zijn dat angsten zijn aangeleerd in de opvoeding. Je kunt zich voorstellen dat als je een Joods jongetje bent of meisje en je bent in de oorlog opgegroeid en elke keer als er hard op de deur werd geklopt of dat er hard geschreeuwd werd en je zag de paniek bij je ouders, dat je dus iets kunt aanleren, dat jij op dezelfde manier eigenlijk gaat reageren op angsten die zijn aangeleerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze kinderen overbeschermen. Ik kwam een situatie in de Bijbel tegen, dat trof me best wel. En dat was namelijk dat op een gegeven moment, dan zie je dat Jacob zijn jongste zoon Benjamin over gaat beschermen. En dat is natuurlijk logisch, omdat hij een aangeleerde angst heeft, omdat er iets gebeurd is met zijn zoon. Hij denkt dat zoon Jozef, dat die zeg maar door een leeuw is verscheurd. Zijn kinderen hebben hem dat zo voorgespiegeld. En dat hij ontzettend bang is dat met Benjamin hetzelfde gebeurt. En dan zegt hij in Genesis 42, vers 4, als ze dus zeg maar naar Egypte willen gaan, dan zegt hij, maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee. Want hij zei, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Hij mocht dus niet mee, door angst gedreven, door zijn, zeg maar dat Jacob zo angstig was, dat hij overbezorgd was. Maar dat betekende ook, als dat gebeurt in een gezin, dat iemand niet bekwaam wordt gemaakt om met moeilijkheden om te gaan. Misschien zijn je ouders overbezorgd geweest, en ken je angsten zo snel dat als je dus in de moeilijkheden komt, of dat je zeg maar moeilijkheden of moeilijke ervaringen onder ogen moet zien, dat je dat ontkent of dat vervlucht, of dat je gaat vermijden. En je ziet eigenlijk dat bij Jacob is dat hetzelfde. Het is een aangeleerde angst omdat er iets is overkomen en dat draagt hij over op Benjamin. En hij beschermt Benjamin met de gedachte, ik laat hem nergens naartoe gaan, want het zou hem iets kunnen overkomen. Nu hebben we niet zoveel informatie over Benjamin, maar ik denk dat dat een enorme invloed op zijn leven heeft gehad. Dat zie je vaker ook bij kinderen die zeg maar uit een gezin komen, die compleet zijn afgeschermd uit angst dat er iets zou gebeuren. En als die dan geconfronteerd wordt met een of andere moeilijke situatie, ook al zou die, als hij daar zelf in zou stappen, de situatie kunnen veranderen, dan nog is er die angst om het niet te doen, omdat het zeg maar van thuis uit aangeleerd is. om te vermijden en de confrontatie te vermijden. Maar angsten, door angst gedreven, geeft soms ook zeer bijkomende problemen. En vaak reageren we op deze bijkomende problemen, maar je ziet dan dat je het in plaats van dat je het oplost, ik zal zo dadelijk een paar voorbeelden noemen, in plaats dat je het oplost, maak je het steeds erger. Laat ik een paar problemen noemen die uit angst voorkomen. Ik vind het nogal frappant dat als Isaac, zeg maar, Isaac is een voorbeeld, Isaac een van de aartsvaders. Er staat in Genesis 26, vers 6 en 7, daar staat dat Isaac wordt door mannen gevraagd naar zijn vrouw. En dan staat dat toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij, zij is mijn zuster. Waarom doet hij dat? Er staat, want hij was bevreesd om te zeggen, ze is mijn vrouw. Hij dacht, anders zullen de mannen van deze plaats mij doden om Rebecca. Zij was namelijk knap om te zien. Hij wordt door angst gedreven, gaat hij liegen. Het typische is eigenlijk dat hij dat van zijn vader geleerd heeft. Dat liegen. Ik vind het heel verpand dat vader Abraham, dus onze aartsvader Abraham, de vader van Isaac, in Genesis 12, vers 11 en 12 staat dat Abraham tegen Sarai zegt, je weet, je bent een knappe vrouw, en als die Egyptenaren dat zien, dan zullen ze mij doden en jou laten leven. Zijn vader had precies hetzelfde gedaan. Exact dezelfde zonde. Uit exact dezelfde drijfveer. Angst voor zijn leven, en dan gaat hij liegen over het bestaan van zijn vrouw, over dat dat zijn vrouw is, en alleen door ingrijpen van God in Genesis 12 wordt er verhinderd dat er met Sarai iets gebeurt. Maar de angst is de drijfveer. De angst is het gevolg. En daarom is het ontzettend belangrijk dat als je nu ziet dat een tiener thuis liegt, dan kan dat een gevolg namelijk zijn. Dat liegen. En als je hem nu op die leugen gaat confronteren, het enige wat hij dan leert is dat hij beter moet liegen. Omdat je de wortel niet aanpakt. Het enige wat je hem dan leert is dat hij veel beter alles moet inkleden om, zeg maar, tot een leugen te komen. Zodat die leugen niet ontdekt wordt. Want het is niet de leugen wat het probleem is, maar de angst die daaronder zit. En dan kun je je ook als ouder afvragen, wat is mijn aandeel daarin? Waarom komt het dat er angst is? Wat is mijn aandeel dat er gelogen wordt? Als je alleen de leugen aanpakt, het gevolg van de angst, dan zul je zien dat iemand erg gedreven wordt in het beter verhullen dat die niet ontdekt wordt. Want die angst, die is een drijfveer. En niet de leugen als zodanig, als een zonde. Een andere gevolg van angsten zijn onder andere bijvoorbeeld ongehoorzaamheid. Dat ligt ook, zeg maar, in de opvoeding zie je dat vaak. Maar ongehoorzaamheid, als ik kijk naar bijvoorbeeld Saul, in 1 Samuel 15, je kunt dat thuis lezen, daar wordt er een situatie eigenlijk verteld, waarin Saul ongehoorzaam is tegen God en tegen Gods woord. En dan zegt Saul, die zegt dan tegen Samuel, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heer en uw woorden overtreden heb. Hij is zich dat ontzettend bewust. Hij weet, ik heb gezondigd en ik heb overtreden. Maar wat is zijn drijfveer? Wat is, zeg maar, de reden dat hij ongehoorzaam is geweest? Want ik was bevreesd voor het volk. En ik heb naar hun stem geluisterd. Je ziet hier ook dat ongehoorzaamheid een enorme drijfveer is. Dingen die vaak voorkomen. En ik wil u iets voorlezen. Dat is dat mensen door angst gedreven huichelen. Ik vind het zo schitterend, daarom lees ik zo ontzettend graag de Bijbel, dat Gods woord is zeer onthullend. Zelf bij grote godsmannen is het zeer onthullend. En een van de grote godsmannen waar we zo diep diep respect voor hebben, ik althans zeker, omdat ik zijn karakter zo weet te waarderen, dat is Petrus. Petrus de vechterswaas. Petrus die eigenlijk nergens bang voor is. Petrus die zeg maar zegt, de Heere verhoede het dat u gaat sterven. Ik ga ertussen staan en hij doet het en hij slaat en slaaf het oor af. Petrus die zegt, ik zal je nooit verloochenen. En dan zie je eigenlijk dat er later gebeurt er iets in Petrus zijn leven waar Paulus hem over aanspreekt. En ik lees u dat voor, u vindt dat in Galaten 2. Ik heb die tekst niet geprojecteerd omdat die me vanmorgen pas eigenlijk een beetje duidelijk werd. In Galaten 2 daar staat, maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in. Omdat hij te veroordelen was. Hij was echt te veroordelen. Er was iets wat Paulus was opgevallen. En hij spreekt Petrus daar eigenlijk op aan. En hij zegt, want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, dat waren mensen die uit Jeruzalem waren gekomen, voordat die gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, dus toen die broeders uit Jeruzalem kwamen, die hoog van aanzien waren, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas, de man die eigenlijk bekend staat als een barmachtige persoon, zich door hun huichelarij liet meeslepen. Er werd gehuicheld bij het leven. Wat daar eigenlijk, wat hier staat in de Galatenbrief, dat is dat Petrus die at gewoon met de heidenen. Hij was één met de heidenen. Hij was ook de apostelen van de heidenen. Hij kwam daar en kreeg een droom en God liet hem zien dat Jezus ook gekomen was, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Hij was de eerste man die de heidenen het evangelie bracht en ook heel wat te verantwoorden had. Hij moest dus terug naar Jeruzalem en daar werd behoorlijk wat kritiek geleverd. Want je moet goed begrijpen, en dat snappen wij soms niet, maar de eerste gemeente, die 5000 mensen die daar als eerste gemeente zijn, dat zijn alles Joden. Daar zit geen enkele heiden bij. Die eerste gemeentes in Jeruzalem en ook die hele gemeentes die ontstaan in die omgeving, die zeg maar uit elkaar geslagen worden door die vervolging, zijn alles Joden. Alles mensen uit Israël. En dan komt hij en verbrengt het evangelie aan een heiden, aan Cornelius. En dan zie je eigenlijk dat Cornelius tot geloof komt met zijn hele gezin, met alle mensen die daarbij horen. En hij moet terug naar Jeruzalem en heeft heel wat uit te leggen. En dan die angst die hij daar waarschijnlijk heeft meegemaakt, die confrontatie die hij daar had met mensen, zeg maar, om dat uit te leggen, dat heeft er zo diep ingehaakt, dat als hij dan in Antiochië is en daar in een situatie komt dat hij met de heidenen eet, dan doet hij dat. Daar heeft hij helemaal geen probleem mee. En opeens komen mensen uit Jeruzalem, waar hij zo'n confrontatie mee heeft gehad. En wat doet hij dan? Angst, staat er, drijft hem tot huichelarij. En die huichelarij die gaat zo ver dat de anderen, die eigenlijk bekend staan zoals Barnabas, als de man van de vertroosting, dat die zelfs daarin nog meegesleept en ook gaat huichelen. Dan zitten daar de heidenen. En hier zitten de geestelijke mensen. En ik weet, Petrus kennende, dat hij zich ontzettend rot heeft gevoeld. Omdat dat ook iets te maken heeft met verloochenen. Ik geloof maar dat daar dat hem het eten niet smaakte. Omdat in die situatie waar hij toen in zat, dat had ook alles te maken met dat hij zei, ik zal u niet verloochenen. En nu verloochent hij de mensen die het evangelie heeft gebracht. Zo ver gaat angst. Begrijpt hij de kracht daarvan? De kracht die daar eigenlijk, als je dan Petrus eigenlijk aan gaat spreken, of als je mensen gaat aanspreken op hun huichelarij, dan maak je het eigenlijk nog maar dieper. Het is veel belangrijker om te zeggen van, joh, ik zie wat er gebeurt, maar waar komt het vandaan? Wat is nu de wortel? Wat is er nu aan de hand met je? Waar ben je nu bang voor? Wat brengt die vrees voor mensen in je op, dat je zo gaat handelen? als je gaat inzoomen op die ongehoorzaamheid, op de huichelarij of op het liegen, dan krijg je eigenlijk alleen maar uitleg, verdediging. Mannen zijn daar hartstikke goed in. Die leggen je precies uit waarom dat ze de dingen doen. En ze geven ook nog de argumenten waarom dat ze dat doen. Maar als je verder gaat en je durft die wortel aan te gaan raken, ook in jezelf, hè, want dan, je moet niet alleen naar je anderen kijken, maar in jezelf dat je zegt, waarom doe ik dat nou? Wat zijn mijn angsten nou? Waarom huichel ik nu? Waarom ben ik nu bang als ik in een setting zit met scholieren of in mijn werk? Dat ik bang ben om me openlijk te laten zien als een christen. Wat is nu precies aan de hand in mezelf? Wat zijn die angsten? Waar ben ik nu bang voor? Omdat je dan jezelf gaat confronteren met datgene wat in Genesis eigenlijk staat. Dat die angsten die in ons leven eigenlijk een enorme invloed hebben, dat je ook onder ogen gaat zien, zoals Isaac en Jacob en ook Petrus, dat door angst gedreven, als je ongehoorzaam bent of huichelt of vliegt, dat je je omgeving in de problemen gaat brengen. Ik vind dat ook zo typerend, dat zeg maar, op het moment dat door angst gedreven mensen dingen gaan doen, dan zie je in enorme mate, vooral geschilderd in Isaac en het leven van Isaac en Jacob, dat de angst zo ver gaat dat je zelfs de dierbaarste relatie in gigantische problemen brengt, omdat je door angst gedreven bent. En dat je op een of andere manier, ja, die kracht en die macht zo groot is over je leven, dat je zelfs je geliefde, hè, de liefste van Abraham en de liefste van Isaac, die geven ze over aan vreemde mannen. Je kunt het je toch niet voorstellen. En toch is het zo. En zeg niet, dat gebeurt mij niet. Want ik denk dat Abraham en Isaac van een ander kaliber is als mensen die hier zo zitten. Dus ga er niet zo van uit dat je niet in die val zou trappen. De vraag is dus ook, ik laat jullie ook zien, waarom moeten we die angsten nu eigenlijk aanpakken? Waarom is het niet belangrijk om die angsten aan te pakken? Dat is ontzettend belangrijk, omdat als je geestelijk wil groeien, dan heeft dat alles te maken met relaties. Als ik geestelijk wil groeien, heeft dat te maken met mijn relatie met God en mijn relatie met de mensen om me heen. En je ziet in de voorbeelden die ik noem, dat angst enorme impact kan hebben op deze relaties. De angst die, zeg maar, door de voorbeelden die ik noem, heeft enorme impact op de relatie tussen Petrus en de heidenen. Heeft enorme impact op de relatie tussen Sarah en Abraham en Rebecca en Isaac. Angsten die hebben een directe relatie, hebben directe invloed op je relaties. Ook angst voor God. Angst voor God heeft een hele belangrijke invloed op de relatie die er is tussen u en God. Want het is namelijk zo dat angsten draaien eigenlijk om op vermijden van pijn, het vermijden van afwijzing, het vermijden van schaamte, van vernedering, van lichamelijke of geestelijke mishandeling, om dat allemaal te gaan vermijden. Dat noemen ze zogenaamde, een relatie kan echt bestaan uit angstbanden. Ik heb deze term uit een boekje zeer aan te bevelen, en dat heet Leven naar Gods Plan. En daarin staat eigenlijk heel goed beschreven hoe dat nu werkt in relaties, als een relatie gebaseerd is op angstbanden. Omdat je dus bij angstbanden, daar gaat het eigenlijk om vermijden, om vluchten. En dat tegenover zetten ze in dat boekje, en dat vond ik prachtig, omdat je ook in de Bijbel ziet, dat de tegenhanger van angst is niet moed en ook niet onverschrokkenheid. Ik zal dat zo dadelijk uitleggen, maar de tegenhanger van angst is liefde. Is intense liefde. En als een relatie zeg maar op liefdesbanden is gebouwd, dan draait het nu net niet om vermijden. Maar dan gaat het eigenlijk om bij elkaar te zijn. Om zeg maar in waarheid te leven. Om in hechte relaties te leven. Om die vreugde en vrede te beleven. Want gedreven door angst, heb ik laten zien, betekent liegen, vermijden, afstoten, niet in staat zijn om gevoelens te delen. En hoe korter je bij elkaar komt, hoe meer dat je elkaar afstoot. Ik zie dat eigenlijk heel regelmatig als ik in gemeentes kom waar diepe conflicten zijn. Diepe persoonlijke conflicten. Mensen die al meer dan 10, 15 jaar met elkaar eigenlijk optrekken. Goede vriendschappen hadden. Ze worden het op een of andere manier, zeg maar, oneens. Ze komen er niet uit. Ze verwonden elkaar enorm. En dan zie je eigenlijk dat in plaats van die liefdesbanden om kort bij elkaar te zijn, om het uit te spreken, om gevoelens te delen, zowel negatieve als positieve gevoelens te delen, krijg je eigenlijk dat mensen elkaar gaan vermijden, gaan mijden. En hoe korter ze op elkaar, bij elkaar komen, hoe groter, zeg maar, je hebt die magneten wel eens. Hè, die een Zuid- en een Noordpool, die trekken elkaar aan, maar twee van dezelfde polen, probeer die magneet maar eens bij elkaar te krijgen. Dat krijg je niet. Die stoot elkaar af. En angstbanden stoot elkaar af. Hoe korter dat mensen bij elkaar komen, hoe meer dat ze eigenlijk uit elkaar gerukt worden. Terwijl, zeg maar, en dat heeft dan, terwijl als er liefdesbanden zijn, als er een relatie is gebaseerd op liefdesbanden, dan zie je eigenlijk dat er waarheid is. Dat er hechte relaties zijn. Dat je hoe dichter je bij elkaar komt, hoe sterker die band wordt. En je ziet dat angst verhindert dus groei. Angst naar God toe verhindert ook je diepe, intense relatie met God. En daarom is het heel belangrijk om, zeg maar, je bewust te zijn waar je relaties nu eigenlijk op gebouwd zijn. Waar is mijn relatie op God op gebouwd? Is dat nu dat ik angstig ben voor hem? Kijk, vrezen des Heren, dat is geen angst voor God. De vrezen des Heren is een diepe respect voor God, een diepe aanbidding voor God, een diep ontzag voor God. Maar als er zeg maar sprake is van angst, en angst in een relatie of angst voor God, dan zie je dat die angsten, die hebben eigenlijk drie soorten angsten, vind je in relaties. De eerste is eigenlijk dat de angst is voor afwijzing. Laat die maar even zien. Angst voor afwijzing. Dan zie je dat mensen er alles aan willen doen om de relatie te laten slagen. Dat is een diepe vrees voor afwijzing. Het andere is angst voor boosheid. Je kunt er gewoon niet tegen. Dat kan aangeleerd zijn. Dat kan een aangeleerde angst zijn van thuis. Dat je misschien uit een huis of een thuis komt waar er steeds spanningen waren. Waar er boosheid was. Waar er vechtpartijen waren. Waar zeg maar mensen, dat het heel erg onveilig wordt. En dan zie je eigenlijk dat je er niet tegen kan dat iemand boos op je is. Dat kan een diepe ingewortelde angst zijn. Een andere is, dat zie je vaak, dat mensen niet durven zwak te zijn. Dat ze niemand mag met zwakheden of fouten zien. En dat is een gevolg eigenlijk, dat je de situatie gedreven door angst, zie je dat mensen een situatie willen beheersen. Ze willen manipuleren. Als het niet onder controle te houden is, zullen ze het manipuleren. En dat is een gevolg van die ingewortelde angsten. Nou, wat is nu de oplossing? Ik vind het zo schitterend dat de Bijbel altijd de problematiek aanspreekt, dat we het herkennen, dan is het een belangrijke, kijk, als u nu herkent, dat dat ook in uw leven herkent. Meestal herkennen we het in de levens van anderen. Dan herkennen we dat in de levens van anderen. Maar het is ontzettend belangrijk dat u herkent en dat u een stap maakt in erkennen. Dat je erkent, Heere God, dit is ook bij mij soms aan de hand. Dit is iets waar ik diep door getroffen word. Ik erken het. Maar wat het mooie is dan, dat de Bijbel ons deze dingen allemaal schildert, maar dat God ook steeds komt met hoe we daarvan kunnen genezen. Hoe we daarin kunnen herstellen. Want het bijzondere is namelijk dat de Bijbel plaatst angst tegenover liefde. In 1 Johannes 4 vers 18, laat die tekst maar even zien, er staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. God komt onze angst tegemoet met liefde. Dat zie je eigenlijk al direct in Genesis. Maar ik vind dat zo indrukwekkend dat hij niet van mij vraagt dat ik onverschrokken moet zijn. Dat hij niet van mij vraagt dat ik moedig moet zijn. En dat ik die angsten moet trotseren. Maar God komt deze angst tegemoet met liefde. Liefde, dat openbaart u, en zo ga ik met mijn eigen angsten om, dat ik geborgen ben in Gods hand. Ik ben in zijn hand geborgen. Ik vind het zo indrukwekkend dat ik mag vluchten naar hem. Dat ik in hem zijn liefde geborgen mag zijn. En het lijkt wel alsof het communicerende vaten zijn. Weet je, aan de ene kant, hoe meer angst, daar ben ik echt van overtuigd. Als ik met mensen spreek, ook in de hulpverlening, dan zie je hoe angstiger ze zijn, hoe minder liefde dat er is. En hoe meer liefde dat er is, hoe minder angst dat er is. En het is echt, het lijkt wel een communicerend vat. Als ik angstig ben voor God, als ik diep angstig ben voor God, je komt misschien uit een kerk waarin je dus nooit zeker mag weten dat je verlost bent. O, weet dat je zegt dat je God kent, dat je zijn liefde kent. Dan is er eigenlijk een gedrevenheid in je leven, iets wat aangeleerd is van je mag God wel aanbidden, je mag hem ook naderen, maar o wee. Hij staat er eigenlijk en kijkt, als je wat verkeerd doet, pats. Met het gevolg dat er een angstcultuur in je leven is en dat je niet kunt genieten van zijn liefde. En hoe angstiger dat je bent, hoe minder dat die liefde toegang tot je heeft. Maar op het moment dat je zegt, oh God, ik zie dat u de angsten van mij beantwoordt met liefde. De Heere God komt in de Hof van Eden. Dacht u dat hij niet weet waar ze zaten? Dat ze zich in de bosjes hadden verstopt? Dat is pure liefde, Adam. Waar ben je? Dat is pure liefde. Dat hij zichzelf kan bekendmaken. Dat hij zelf uit die bomen komt en zegt, Heer, hier ben ik, met schorten. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik ben bang voor u geworden. Ik ben bevreesd voor u. En wat God dan doet is, hij antwoordt niet met een vermaning. Ik vind dat zo indrukwekkend. Hij antwoordt met liefde. Omdat hij niet met straf komt. Dat zegt deze tekst. Wij zijn angstig voor God, omdat we denken dat hij nu wel eens flink ons gaat vermanen en ons op het nummer gaat zetten. Maar God komt niet met straf, want die straf die heeft hij daar gegeven. Daar. Maar hij komt met liefde. Hij komt met liefde. Zodat die angst bij u weggaat. Hij geeft de Heilige Geest. En dat is een geest. Ik vind het zo bijzonder dat er staat in Romeinen 8 vers 15. Laat die tekst maar zien. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die u opnieuw tot angst leidt. Het is toch indrukwekkend dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven, dat je niet uit die, dat je niet meer in die slavernij van waarvan? Van de angst komt. Ik vind dat zo kernachtig gezegd, dat we de Heilige Geest ontvangen doordat God ons niet meer opnieuw tot angst leidt. Maar dat de Heilige Geest, dat is een Heilige Geest die ons leidt tot aanneming tot kinderen. Hier zie je direct weer die tegenstelling. Dat aanneming tot kinderen heeft te maken met zijn liefde. En Abba, dat betekent eigenlijk papa. Dat is een van de bijzondere dat ik naar God toe mag zeggen van, u bent mijn vader, u bent mijn papa. Dat is zo'n intimiteit. Als je een Joods kind, Abba. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei van, toen ik in Israël was, en op een gegeven moment hoorde ik een kind roepen naar zijn vader en hij riep Abba. En hij schrok er eigenlijk van. Want hij had zich nooit gerealiseerd dat dat niet een titel was van God, maar dat Abba gewoon papa betekent. En wat je dus eigenlijk ziet, dat de Heilige Geest komt om u niet weer in een angstcultuur te brengen, maar dat die komt om die liefde van God eigenlijk u te openbaren, zodat die angst weggaat. En dat je, als je angstig bent, je weet waar je naartoe moet vluchten. Er staan talloze teksten, ik noem er maar één, maar talloze teksten, dat God zich openbaart, dat hij zegt, ik ben een burcht. Ik ben een schuilplaats. Ik ben een rots. Alles om u aan te moedigen. Als hij zegt, ik ben een schuilplaats, als hij zegt, ik ben een burcht, zoals die volgende tekst eigenlijk zegt, want u bent voor mij een veilige veste geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde, dan wil dat eigenlijk voor u zeggen, een schuilplaats en een burcht heeft alleen maar een functie als u daarin gaat. Niet als je van buiten bekijkt en je zegt, ik ben bang en prachtig, God is een burcht. Ik vond het zo indrukwekkend dat Mozes in zijn leven vlucht hij naar de woestijn in. Hij heeft niet geleerd. 40 jaar heeft hij niet geleerd dat hij zijn vlucht niet naar de woestijn moest doen. En op het moment dat hij de tweede keer weer terugkomt, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment, na 40 jaar roept God hem en dan brengt hij hem weer bij de farao. En dat vind ik zo indrukwekkend, dat hij weer wordt afgewezen. En dan staat er dat Mozes vluchtte naar God. Hij ging niet naar de woestijn. Hij had er 40 jaar in doorgebracht. Hij wist, dit is niet de plek om te zijn. Ben bang. Ik ben afgewezen. Maar ik vlucht in die burcht. Ik vlucht in die veste. En weet u, ik bid u echt toe. Ik bid u echt toe dat we dat echt mogen leren. Omdat het ergste wat u kan overkomen is de dood. Dat is toch het ergste wat een mens kan overkomen, dat hij, zeg maar, dat er een einde komt aan het leven. Maar het is zo bijzonder dat ook die angst voor de dood, die heeft hij overwonnen. Ik wil u echt toebidden dat u uw angsten overwint. Eerstens door ze ook voor ogen te hebben. Want deze laatste tekst die laat zien dat God niet de angsten ontkent. Hij zegt ook niet, joh, je moet dat niet hebben. Hij weet dat er angsten zijn. Hij ziet het vanaf het begin en het is een gevolg van de zondeval. Maar nu is de vraag, aan u de vraag, waar ga je daarmee naartoe? Wat doe je daarmee? En onderzoek je leven. En het is zo indrukwekkend. Ik vind het altijd indrukwekkend om te mogen preken. Ik vind het echt, omdat je dus, soms zijn het hele scherpe boodschappen, maar altijd is het de liefde van God. Altijd die uitnodiging om bij hem te komen. Altijd. Ook al heb je het gevoel, zoals Adam, dat je dus uit die bomen komt en je durft je eigenlijk niet te tonen. Want je voelt je hulpeloos. Je voelt je smerig. Je voelt je eigenlijk zonder kracht. En toch roept God en zegt, kom, kom tussen die boom uit. Vlucht niet in mijn schepping. Vlucht naar mij. Kom naar mij. Ik heb je de Heilige Geest gegeven. Niet om weer in die angsten te vluchten. Maar roep me aan, want ik ben je vader. Ik ben je papa. En dat is zo indrukwekkend. Dat is zo indrukwekkend. Laten we samen zo even stil zijn. Vader, we staan, laten we zo samen gaan staan voor je aangezicht. Vader, we staan zo voor je aangezicht en ieder van ons kent de angst. Of het nu de angst is voor de dood, of de angst dat onze kinderen iets zou overkomen. Of de angst om het werk te verliezen, of de angst voor onze gezondheid. Of soms een onbestemde angst die we niet kunnen duiden. Of angsten die ons zijn aangeleerd. We willen u zo bidden, Vader, dat u met die Heilige Geest zo gekomen bent in ons leven. En dat u ons wilt bedouwen. En dat u ons wilt genezen van deze angsten. Die ons belemmeren in de groei naar u toe, in de groei naar elkaar toe. Vader, soms zijn er angsten in diepe relaties, zoals tussen ouders en kinderen. We willen u zo bidden, dat u komt en dat we schuilen bij u. Dat we geborgen zijn in u, dat we ons koesteren in uw liefde. Dat u geneest, herstelt, verzorgt. En troost. O Vader, we willen u zo danken dat we u hebben leren kennen in uw Zoon Jezus Christus. En dat het een enorme zegen is om bij u te zijn en bij u te komen. Niet in de schepping te vluchten. Niet in datgene wat u geschapen heeft te vluchten. Maar te vluchten in u. Onze Heer. En onze Geneesheer. We prijzen u. Amen. Laten we samen nog een lied zingen.